Welkom bij een speciale aflevering van Voorbije Grenzen, de podcast. In deze podcast leren we van onze gasten hun ervaringen, succesverhalen en natuurlijk fouten. We horen hoe zij uit hun donkerste periodes van hun leven zijn gekomen, zichzelf hebben herpakt en vervolgens hebben overtroffen, zodat jij dit allemaal niet hoeft te doen. Onze gast van vandaag is Merlijn Kamerling. Merlijn is schrijver en ondernemer, maar natuurlijk ook te zien in de Videoland-serie Special Forces Vips. Leuk dat je luistert naar Voorbij je Grenzen, de podcast Special Forces Vips editie. Merlijn, welkom bij de Voorbije Grenzen, de podcast.
Dank je.
Hoe gaat het?
Goed.
Ja?
Ja, zeker. Zin om te beginnen aan mijn podcastdebuut.
Ja. Het is debuut vandaag inderdaad.
Zeker, ja.
Nog nooit in een podcast gast geweest?
Nee.
Nou, dat is mooi. Dan heb je er wel meteen eentje uitgekozen.
Ja, ja toch?
En,
ja.
Een tof onderwerp om mee te beginnen natuurlijk.
Zeker weten.
Je eerste podcast.
Ja, dat denk ik ook.
Want je hebt meegedaan aan Special Forces.
Klopt.
Special Forces Vips. Ja. Als je dan wordt gebeld, wat denk je dan?
Ja. Dat. Mijn antwoord was ja, meteen.
Eigenlijk. Er zat geen mare bij?
Maar dat komt omdat ik al heel lang fan ben van het programma en eigenlijk elk seizoen kijk. En altijd al dacht van, ik wil hier een keer meedoen. Natuurlijk wel wetend hoe fucking heftig het is en dat ik naar heel veel dingen keek en dat ik dacht van holy shit, ik weet niet of ik dat zou kunnen als ik daar zou staan. Maar wel altijd toch die drang gehad van, ik wil dit een keer meemaken.
En wat was de voornaamste reden dat je dan wou meedoen? Was het dan die fysieke uitdaging of het mentale aspect of het combinatie? Of?
Ik denk een combinatie van beide. Maar ook voornamelijk gewoon zo erg uit je comfortzone gaan. Wat ik niet echt gewend ben. Ik heb best wel een lekker comfortabel, ook wel luxe leventje waarbij ik gewoon lekker doe waar ik zin in heb. Of tenminste, zo zag ik mezelf vroeger altijd. Dat verandert natuurlijk met de tijd. Maar dat ik altijd dacht van ja, dit is wel iets waarvan ik heel graag wil weten hoe het ook kan zijn. Zeg maar als je dus als alles wat je lief hebt, zeg maar, van je wordt afgenomen.
Ja, het zijn allemaal dingen die we gaan behandelen, hè Jay?
Ja, want we gaan het zo meteen hebben over jouw periodes die je hebt doorgemaakt in het programma ook. Mm-hmm. Van je donkere periodes, maar ook misschien wel daarbuiten. Daarna gaan we nog even hebben hoe je dan omgaat met succes als het goed gaat. Eet je dan heel veel hamburgers? Vind je het leuk om veel pizza te bestellen? Ga je feesten? Hoe kom je tot rust? Is ook altijd even leuk om te weten. Daarna hebben we wat woorden die we vaak in de media voorbij zien komen of op social media, waar iedereen een andere betekenis aan geeft, waardoor de mensen die aan het luisteren of kijken zijn ook leren hoe jij zo'n woord ziet. Dat is altijd wel leuk.
Interessant.
Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld comfortzone. Die zal nu een hele andere betekenis hebben dan waarschijnlijk voordat je meedeed. En aan het einde vragen wij ook nog even aan jou of jij een voorwerp bij je hebt die iets voor jou betekent. En daar zal waarschijnlijk een fantastisch goed, mooi, slecht verhaal aan zitten. Het kan voor alles zijn. Maar daar willen we heel veel over weten. We gaan het natuurlijk ook vooral hebben over jouw Special Forces Vips. Meedoen, hoe noem je dat?
Avontuur,
ja, deelname. Ja. Dus dat is heel leuk. Maar ik ben me vooral even ook aan het voorstellen, want ik heb zelf nooit meegedaan. Als je dan zo'n belletje krijgt en je zegt ja, zonder maar, wat ga je daarna doen? Ga je dan een trainingsschema maken of denk je shit, ik moet nu fit worden? Ga je mensen bellen? Ga je informatie inwinnen?
Dat laatste. Vriend van mij die is personal trainer. En ik heb daar eigenlijk nooit, ik heb zelf nooit een personal trainer gehad. Ik heb altijd een beetje mezelf alles aangeleerd via YouTube. Maar toen ik dit ging doen, dacht ik van oké, de fysiek die ik nu heb, en dan vooral de conditie die ik nu heb, de fitheid, daarmee ga ik het gewoon echt niet redden. Dus ik heb meteen die jongen gebeld en gezegd van luister, je mag dit aan niemand vertellen, maar ik ga meedoen aan Special Forces Vips. En jij moet me gaan helpen, want het gaat mij niet lukken zonder jou. En het jammere is dat hij zat toen op Bali. Dus hij heeft me van een afstand geholpen. Maar dat heeft me ook wel weer een soort van extra goed gevoel gegeven. Dat ik dacht van oké, ik heb het ook wel weer een soort van zelf gedaan.
En ik moet het straks alleen gaan doen.
Dus het was ook wel hij heeft gewoon een voedingsschema gemaakt, een trainingsschema. En dan vooral heel erg gericht op fit worden. Dus conditie. Heel veel conditie. Heel veel lopen met gewichtsvesten. Dat soort.
Want zag je daar dan dus ook, omdat je dan je trainer gaat bellen en een plan gaat maken, zag je dan ook vooral in het fysieke de grootste uitdaging? Want anders ga je niet op die manier voorbereiden.
Ja, dat denk ik wel. Omdat ik dacht dat als je fysiek in ieder geval zo fit bent zo fit bent als dat je kan zijn, dan heb je daar in ieder geval alles aan gedaan. En ik denk dat dat er ook wel voor zorgt dat, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb het gevoel dat topsporters, of tenminste niet het gevoel, als ik kijk naar de vorige seizoenen, zag ik altijd dat de topsporters een stuk verder kwamen dan de rest. Of het leek in ieder geval hun wat makkelijker af te gaan. Ja. Dus ik dacht, als ik dan me zoveel mogelijk met hun probeer te meten, op voorhand, dan kom ik in ieder geval een heel stuk verder dan de rest. En dan kan ik vanaf daar wel kijken hoe ik er mentaal doorheen ga. Ja.
Ja, en kijk je daar nu nog steeds zo naar? Dat je je fysiek beter kan voorbereiden dan mentaal?
Nee, ik denk zelfs dat het helemaal niks had uitgemaakt. Nee, ik bedoel, kijk, tuurlijk.
Verrassend.
Wat je bijvoorbeeld zag bij Demi, is dat zij, Demi de Boer, dat zij vrij snel eruit ging. Omdat ze zelf ook zei van, ik kon het gewoon niet met de tas. Het was te zwaar, de bergen op, de bergen af. Dat was gewoon niet te doen voor mij. Kijk, als je het zo bekijkt, dan denk ik, je moet wel een soort bepaalde basis hebben. Ja. Qua fysieke kracht. Maar je gaat door. Ik heb zoveel momenten gehad dat ik dacht van, mijn lichaam is klaar, ik ga nu neervallen. En dan ging ik nog 5 kilometer lopen door de brandende hitte en bergen op en af. En dat ik dacht, oh, dit kan ik dus ook. En dan ging het daarna nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dus nee, dat fysieke, het meedoen aan Special Forces VIPs kan je denk ik niet op trainen. Je kan beter een paar sessies met een psycholoog doen, denk ik. Om alvast wat shit van je af te praten, dan dat je echt elke dag jezelf helemaal kapot gaat trainen. Want ja.
Wat deed dat precies met je? Dat je zeg maar dus erachter kwam dat je eigenlijk geestelijk veel meer of heel ver boven jezelf kan uitstijgen. Was dat een gevoel wat je nog nooit eerder had gehad? Was dat verrassend voor je?
Ja, zeker. Eigenlijk wel. Ja. Ja, dat.
Dus fysiek verbaasde je jezelf?
Ja, heel erg.
Heb je momenten waarop je dacht, oh wauw, ik kan hier gewoon door terwijl ik echt, ik ga op zwart, maar ik ben nog steeds bezig. Hoe kan dit?
Eigenlijk meerdere momenten. Het begon eigenlijk al vanaf het begin. Ik werd ziek in de week naar het programma toe. Dus ik begon met koorts. Althans, ik weet niet zeker of ik koorts had. Dat is wel grappig om te vertellen. Ik werd dus ziek en ik was eigenlijk in blinde paniek aan het twijfelen of ik wel überhaupt mee wilde doen. Dus ik had gevraagd om een medic toen we aankwamen in het hotel. Nou, die werd geregeld, want er waren nog 2 mensen die iets hadden. Die voelden zich ook niet lekker of zo. Nou, dus die medic komt en ik had al met wat mensen overlegd en me thuis gebeld. En die zeiden, nou, je hebt waarschijnlijk koorts, corona of iets in die richting. Dus het is belangrijk dat je laat testen. Dus ik dacht, oké, ja, ik kan natuurlijk niet met koorts hier aan beginnen, want straks verpest ik het voor de hele groep. Dus ik praat met die medic en die kijkt een beetje naar me. En ik voel al van, ik heb niet het gevoel alsof hij hetzelfde instaat als ik. Dus hij doet wat dingetjes, wat ik weet niet eens wat hij deed. Hij vroeg wat dingen aan me. Dat ik dacht van, wat zijn dit voor vragen? En eigenlijk binnen een minuut zei hij, nou, ik vind het wel goed. Dus ik zei van, oké, maar wat heb ik dan? Of hoe ga jij me zeg maar helpen? Moeten we niet een coronatest doen? Straks geef ik de groep corona af. Kan je tenminste mijn temperatuur meten? En hij zegt eigenlijk gewoon van, nou ja, ik zou dat kunnen doen. Alleen heb ik geen coronatest bij me. En als ik het wel had, of je zou wel koorts hebben, het maakt me eigenlijk niet uit, want ik zou je sowieso mee laten sturen. Ik zou je zeg maar sowieso het programma mee laten doen. En toen dacht ik al van, oké, dit is dus wel echt gewoon heel serieus.
Serieuze business.
Ja. Serieuze business.
Was dat de eerste keer dat je uit je comfortzone moest stappen?
Dat was de eerste keer dat ik uit mijn comfortzone moest stappen. En ik dacht toen ook van, oké, weet je wat, ik ga het gewoon doen. En al hou ik het een dag vol. En ik word dan op aanraden van de medic naar huis gestuurd. Dan heb ik tenminste alles geprobeerd. Maar daar kwam ik uit. Binnen 2 dagen. Door gewoon heel veel paracetamol en ibuprofen te nemen. Maar dat was dus echt mijn eerste keer dat ik dacht van, oké, dit is wel een moment waarvan ik had gedacht, als dit thuis was gebeurd, was ik in bed gaan liggen, had ik al mijn werk afgezegd en zou ik gewoon heel rustig herstellen. En hier ben ik er eigenlijk gewoon doorheen gegaan. Dus ik denk dat ik gewoon door de fysieke inspanning alles eruit heb gezweet en op die manier weer erbovenop ben gekomen. Maar dat is niet, ik denk dat ik later in het programma, dat was dag 3 of dag 4. Toen moesten we, ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met een load carry die jij hebt moeten doen. Want wij hebben dat niet echt zo moeten doen als in voorgaande seizoenen. Maar zo voelde het wel. We moesten in totaal met een groepje van, ik denk dat we toen nog met een stuk of 7 man waren, moesten we 11 jerrycans van 22 liter bergen op en afsjouwen in de brandende hitte. Voor mijn gevoel eindeloos. En eigenlijk had je bij die opdracht bij iedereen het gevoel van, het zit echt op het randje of ze gaan opgeven. En op de een of andere manier heb ik me daar doorheen weten te slepen. Heb ik andere mensen kunnen helpen. En heb ik echt op het hoogtepunt, zeg maar, met twee van die dingen. En een volle rugzak om die helemaal nat was. Dus ik denk dat ik uiteindelijk met iets van 60, 65 kilo op mijn lichaam die bergen op en af ging. Dat was wel echt het moment dat ik dacht, dit is een moment waarbij gewoon alles verdween in mijn hoofd. Mm. Dus al mijn gedachten, mijn gevoel werd gewoon een soort van, ik werd gewoon gevoelloos of zo. Het is heel gek om te omschrijven. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.
Ja.
En het was gewoon, je moet hier naartoe. Dat is het einddoel. En het maakt niet uit wat er in de tussentijd gebeurt. Dat ga je gewoon doen.
Ja.
En dat is me gelukt, wonderbaarlijk genoeg. En ik heb ook, dat is mijn enige, of nou ja, niet mijn enige, maar dat is wel een trots momentje, dat ik ook daar achteraf van Erik te horen gekregen van, als je een keer van mij iets van een complimentje wilde, dan heb je dat bij deze gekregen. Omdat ik blijkbaar ook aan hem en aan de staf liet zien dat ik dus echt, echt voorbij mijn grenzen ben gegaan.
En wat zeg je dan op zo'n moment? Ik kan me heel goed voorstellen die moment. Ik heb ze vaak genoeg meegemaakt dat je dan inderdaad echt ook in de groep voelt van, hey, we zitten nu echt op het randje. Het is afwachten tot er nu iemand de stekker uittrekt. Maar wat is dan het moment wat je tegen jezelf zegt?
Ja.
Wat is heel makkelijk. Ja, ik moet doorgaan. Maar voor wat?
Nou ja, het is niet zozeer eens dat ik iets tegen mezelf zeg. Want ik had Bas naast me lopen. Die op een gegeven moment, en ik gaf echt voor mijn gevoel alles. Ik was helemaal kapot, doorweekt van het zweet. Ik kon niet meer. Iedereen was al aan het afhaken en ik bleef maar gaan. En op een gegeven moment komt Bas naast me lopen en die zegt, nummer 4, je doet niks. Ik zie gewoon dat je niet, je geeft niks,
geef niet
van
alles.
Jezelf. En toen, nou, ik kan me niet herinneren of ik toen iets tegen mezelf heb gezegd, maar de woede wat dat naar boven haalt,
dat had je even nodig.
Dat zette ik blijkbaar om in een soort van oerkracht, waarbij ik dus achteraf ook dacht van, de dingen die je dus jezelf vertelt, van ik kan niet meer, of ik ben moe, of ik geef alles, dat is dus niet zo. Want er zit dus blijkbaar nog een laag, en nog een laag, en nog een laag. Dus dat is eerder, denk ik, dat ik nu zoiets heb van, als ik nu dit soort dingen meemaak, dat ik denk van, gast, wat doe je nou moeilijk? Kijk even wat je hebt gedaan in die week in Marokko. Maar op dat moment weet ik niet of ik één gedachte had of zo. Die me er doorheen sleepte.
Dat moment heeft je leven veranderd.
Zeker. Ja, onder andere. De deelname sowieso. Gewoon. Ja.
Op wat voor manier zie je dat je er nu anders naar kijkt? Dus voordat je erin stapte. Nou, het is lekker en fijn, denk ik, voor de mensen die één zitten te kijken naar het programma, om te weten met wat voor waardevolle ideeën en gevoelens jij er nu uit bent gekomen. Wat heeft het echt voor jou gedaan? Want een hoop mensen denken misschien dat na zo'n uitzending, nou, dan is het klaar, je gaat door met je leven. Maar je hebt echt tastbare, mooie momenten meegemaakt die voor de rest van je leven je gaan helpen in bepaalde situaties.
Ja.
Heb je voorbeelden van dat je nu al denkt bij jezelf, ja, dit heeft me geholpen op deze en deze manier?
Nou, wat ik net aangaf, dat is denk ik wel de grootste les en het meest waardevolle wat ik dus heb meegenomen. Dat je dus altijd een soort van, het is een combinatie van de dingen die ik heb meegemaakt en de dingen die ik heb geleerd door bijvoorbeeld de informatie die de staf aan ons gaf. Voornamelijk Bas, die heeft ons een hele les gegeven over het zenuwstelsel en over het brein. En eigenlijk, het is dan zo'n verhaal die hij vertelt wat dan lijkt, het lijkt heel simpel. Dus hij vertelt van, nou ja, je hebt de gedachte en je hebt een gevoel. En als je heel erg veel denkt aan dat gevoel wat je hebt, versterk je dat gevoel. Maar dat kan je ook de andere kant op doen. Dus op het moment dat jij denkt, ik ben moe of ik voel me niet lekker, kan je daar heel erg in gaan hangen. Maar je kan ook denken, oké, ik voel dat, ik zet dat aan de kant en ik ga door. En natuurlijk heb je dat wel eens vaker gehoord. En denk je van, nou ja, lekker makkelijk praten. Ja, jij kan dat wel zeggen, want jij bent een special forces operator. Jij bent een soort robot. Maar als je dat dan zelf meemaakt, geeft dat je een soort inzicht dat je denkt, het is dus echt zo. En dat is eigenlijk veel groter dan alleen een bepaald moment wat je meemaakt in zo'n programma. Je kan dat je hele leven meenemen. En dat is ook iets wat ik, dat is eigenlijk heel raar. Dat net toen ik terugkwam van Special Forces, ik denk de tweede dag of zo, ging ik eten bij mijn moeder thuis. En ze voelde zich niet lekker. En ik heb een hele goede band met mijn moeder en ik heb heel veel respect voor haar. En ik ben altijd alleen maar lief. En ze voelde zich dus niet lekker en ze had het de hele tijd over, ik heb zo'n buikpijn. En dat bleef ze maar zeggen. En op een gegeven moment, zonder dat ik het door had, zei ik, hou nou eens op met zeggen dat je zoveel buikpijn hebt. Je hebt het er alleen maar over. Je kan ook tegen jezelf zeggen, het is er. En ik geef er gewoon geen aandacht aan. En toen schrok ze heel erg. En ik ook, want ik had nog nooit op zo'n manier interactie gehad met mijn moeder. Nou, toen verder gegeten, toen ging ik naar huis. En 2 dagen later belde ze me terug en ze zei, vanaf dat moment, elke keer als de pijn kwam, heb ik tegen mezelf gezegd, denk aan wat Merlijn zei, geen aandacht aan geven. En eigenlijk voelde ik me prima 2 dagen lang. Nou, toen dacht ik van, het is zo'n groot cadeau eigenlijk wat ik heb gekregen door de deelname aan het programma. Dat neem je gewoon overal altijd mee naartoe.
Ja. Kijk, dat is mooi en dat is wat een hoop mensen natuurlijk niet zien op tv. Die zien dat je aan het, net als Donnie, aan het afzien bent. Dat je naar een donkere plek gaat. Dat je
kapot gaat.
Ja, zeker. Ja. Maar wat je daarna allemaal meekrijgt aan mentale capaciteit en ervaring. Dat is uniek.
Ja, zeker.
En dat gun je iedereen.
Ja, stiekem. Absoluut.
Alleen als je zegt, ik gun jou special forces, dan zeggen ze, ja, nee, doe even normaal.
Ja, klopt. Nee, ik zou het zo weer doen.
Ja, dat
dus is misschien vet. Dat al genoeg laat zien over hoe waardevol het is.
Goed, voordat wij zo even de periode ingaan die voor jou wat donkerder waren. Mm-hmm. En hoe je dan weer naar het licht toe kwam. Klinkt heftig, maar...
Zeg je ook wel mooi.
Ja, ik hoop het. Kan je ons even in een vogelvlucht meenemen in hoe jouw gevoel en hoe jij Special Forces hebt ervaren van dag 1 tot wanneer jij denkt dat je het fijn vindt om te vertellen?
Zo, heb je even?
Ja.
Dat is toch waarom ik dit boekje bij me heb.
Nou, misschien leuk om mee te beginnen. Wat denk je, daar staat in hoe
ja, ik heb het
ervaren?
Op aanraden van Demi de Zeeuw als een soort dagboekje gebruikt.
Leuk.
Want we hebben zoveel meegemaakt en het is een soort van één grote waas. En op een gegeven moment op dag 3 zag ik hem schrijven in het boekje. Ik zeg, wat ben je nou aan het doen? En hij zegt, ik schrijf alles op, want ik ga het sowieso vergeten. Toen dacht ik, dat is echt een hele goeie. Dus dat ben ik toen ook gaan doen. En het zijn uiteindelijk 6 bladzijden geworden. Voor de 6 dagen. Of 7. 6, ja.
Ja, leuk.
Ja, je wil dat ik dus ga vertellen...
Nou ja, pak er maar wat tussenuit. Waarvan jij denkt, dit was uniek.
Mooie anekdote die je ergens opgeschreven misschien hebt.
Nou, het is eigenlijk gewoon heel basic. Lopen op berg aflopen. Nee, maar plus boksen 2 keer 3 rondes. Nee, zo maar simpel heb ik het opgeschreven.
Er zal ongetwijfeld toch een moment zijn. Want we zeiden al vanaf het begin van... kijk, die fysieke uitdaging die stond te wachten. Maar het mentale stukje,
ja.
Dat is voor iedereen een verrassing. Wanneer dat op dag 1 of bij mij gebeurde het pas 2 dagen voor de eindstreep. Mm-hmm. Weet je, iedereen gaat die mentale strijd met zichzelf krijgen. Iedereen heeft een verhaal. Dat heb jij ongetwijfeld ook daar gehad.
Ja.
Misschien staat er in dat boekje het moment dat dat kwam, dat je dat toen hebt opgeschreven of dat je dat gewoon nog weet.
Ik denk als ik vanaf het begin naar het begin kijk, dat ik denk op dag 2 zijn we in een... Dat was wel een momentje. Het was aan het eind van de dag moesten we een heel lang lopen door de woestijn. Kwamen we op een plek en zeiden ze, nou, we gaan een ouderwetse sprintrace doen. Een soort piepjes testachtig. Dus we stonden met z'n allen op een lijn en zeiden ze, nou, naar die ton moet je toerennen in duo's. En degene die daar als eerste komt, krijgt een beloning. En ik zeg het jullie nu alvast, dat is de enige beloning die je krijgt in het hele programma. Mm. En ik voelde me toen nog helemaal niet lekker, wat ik net zei. Ik begon ziek en dit was de 2e dag en ik was helemaal kapot. En ik zat er helemaal doorheen, dus ik dacht, oké, ik moet dit gewoon gaan fixen. En ik was samen met Londen. En vraag me niet hoe, maar we wonnen die opdracht. En ik dacht, oké, nou, we did it. Ik ben heel erg benieuwd naar de beloning. En nou ja, eigenlijk... Achteraf gezien kan je al natuurlijk al denken, je krijgt helemaal geen beloning.
Geen snikker op je te wachten.
Nee, dus wij werden meegenomen. Zeiden, nou jongens, loop maar mee, gefeliciteerd, jullie hebben gewonnen. Even een hoekje om. Dus we gingen zeg maar precies, het was een soort van in woestijn, duinachtig gebied. Dus we liepen achter zo'n duin en ik dacht, dit is wel niet goed. Want de groep kan ons niet zien. Dus wij gaan geen beloning krijgen. En binnen no time lig ik met mijn gezicht in het zand. Zeggen ze, doe je handen op je rug. Word ik vastgebind met tie rips. En ze zeggen, tot zo. Dus ik denk, oh god, dit gaat natuurlijk helemaal mis. En een paar minuten later komen ze terug. Doen ze een zak over ons hoofd. Zeggen ze, loop maar mee. En worden we in een soort ton worden we gehesen. Die onder de grond lag. Ze trekken dat ding af. Ze draaien die deksel dicht. En ik zit opgesloten in een superkleine ton. Wat tegelijkertijd een van de enige en ook mijn grootste angst is. Ik zat zeg maar net zo. Dus ik kon wel staan rechtop, maar niet echt. En er waren allemaal van die piepkleine gaatjes, zodat je natuurlijk wel kon ademen. En we hadden onze waterflessen bij ons. En eigenlijk, vanaf de seconde dat ik erin zat, dacht ik, ik kan dit niet. Dit gaat hem niet worden. En toen begon de strijd met mezelf. Nou, ik denk dat we er uiteindelijk... Het was eind van de middag. Ik denk dat we er rond een uur of 3, 4 in die ton kwamen. En we werden er pas uitgehaald toen het donker was. Dus ik denk dat ik er uren, misschien wel 3 uur in heb gezeten. En dat was echt een constante strijd met mezelf. Dat ik dacht, oké, jij bent degene die de angst verzint. Zeg maar, het is niet eng. Je zit hier gewoon, productie kijkt op een afstandje. Je hebt water. Ze gaan niks doen waardoor je uiteindelijk zeg maar hier dood neer kan vallen. Want dat zijn natuurlijk de dingen die je zelf gaat aanpraten. Oh, ik stik, ik heb het te warm, ik kan niet meer, ik ben bang. En dat is denk ik wel het moment dat ik dacht van oké, toen ik daar dus zeg maar uitkwam, dat ik dacht van oké, dit was echt fucking heftig, maar ik heb het wel gedaan. En let's go naar de volgende opdracht. Ja.
Je hebt maar één moment nodig om je op een gegeven moment een soort van te realiseren dat je sterker bent dan je denkt dat je bent.
Ja.
Helemaal als je dus een angst overwint.
Zeker. Ja, en dat was dus ook het moment dat ik de dagen daarop elke keer dacht aan dat moment.
Ja.
Dat ik dacht van, ga ik nou nu moeilijk doen omdat ik opeens zoveel kilometer moet lopen door de woestijn, terwijl ik heb gisteren mijn grootste angst overwonnen. Dus dat was wel eigenlijk een soort cadeautje, dat ik dat ook zo snel...
Nou, een echte beloning dus.
Ja, zeker.
Ja. Een snikker had beter geweest.
Met een soort dubbele
Het had ook mooi geweest als je net als bij Expeditie Robinson, dat je aankomt en dat die tafel gedekt staat, omdat je het zo ver hebt gered en dat je denkt, oh, dat je daar met z'n tweeën even lekker had kunnen eten. Maar
een soort winnaars-eiland idee.
Als zij zeggen, ja, je krijgt een cadeautje...
Dan ben ik er toch weer te goed gelovig. Ja.
Wat dacht je toen je die hoek omliep? Toen dacht je, oh nee.
Dit is foute boel, dacht ik. En ik dacht, waarom heb ik nou met mijn laatste kracht zo hard gerend om dit te doen?
En heb je nog je best gedaan ook.
En heb je nog je best gedaan ook, ja.
Maar dat zijn momenten waarop je zou kunnen breken. Maar dat is natuurlijk dan niet gebeurd.
Nee.
Daar mag je echt trots op zijn.
Ja, man.
Dat is iets wat niet iedereen zou kunnen.
Tuurlijk, helemaal omdat het je grootste angst is.
Ja, want zeker.
Sommige mensen gaan gewoon niet een ton in.
Nee. Ja.
Nee. Nee, dat klopt. We hebben een paar mensen toen ook de handdoek in de ring gegooid.
Ja.
Ja.
En ik weet dat die daar 100% spijt van hebben.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Want het is een moment om over je angst eventueel heen te stappen. Maar ook weer een moment om jezelf beter te leren kennen. En dat is wel lekker. En dat is niet altijd leuk, maar hè? Het is wel gebeurd. Hey, de donkere periodes. Want jij hebt... Ik wil niet zeggen, dat ga ik niet voor je invullen. Jij zal donkere periodes hebben gehad. Voor mijn gevoel ben jij best wel Special Forces ingestapt met een flinke rugzak.
Mm-hmm.
En daar moet je...
Letterlijk en figuurlijk. Ja.
Letterlijk en figuurlijk. En de Special Forces is natuurlijk dat de ui wordt afgepeld. En op een gegeven moment kom je, omdat je fysiek zo hard aan het werken bent, kom je ergens waar je mentaal jezelf moet gaan opruimen. Want anders red je het niet.
Mm-hmm.
En jij hebt mentaal wel... had je wel wat op te ruimen? Of in ieder geval iets waarvan je dacht... kan ik nu even niet gebruiken?
Zeker. Ja, ik ben er niet met zo'n gevoel ingegaan. Eigenlijk ben ik er best wel met een relaxed gevoel ingegaan. Niet heel erg erover nagedacht. Natuurlijk wist ik wel dat er dingen naar boven zouden komen. Maar ik dacht, dat zie ik dan wel weer. Maar ja, dat kwam wel harder binnen dan dat ik had verwacht. Ja.
Welke momenten waren dat voor jou?
Zo. Kijk, ik denk dat zij heel erg... Kijk, de staf weet natuurlijk iedereens persoonlijke verhaal. En ik denk dat ze je heel goed in de gaten houden. In dat hele proces, dus in die week. Van wanneer je richting dat punt gaat dat ze denken... Oké, hier moeten we op doorgaan. Dus hier moeten we op in gaan haken. Of als ze zien dat iemand heel moe wordt of het allemaal niet meer aan kan, dan gaan ze je expres kandidaat van dienst laten worden bijvoorbeeld. Omdat je dan helemaal in paniek raakt en dan denk je, oké, dit is het breekpunt, hier moeten we naartoe. En ik denk omdat ik vanaf het begin dus me niet goed voelde, was ik heel erg terughoudend. En ik heb dus eigenlijk ook niks laten zien. Omdat ik alleen maar in mijn eigen hoofd zat van oké, ik moet niet opgeven. Dus het was een soort van uitgestelde... dat hele mentale stukje kwam bij mij pas een stuk later. Dus ze hebben daarom mijn gesprekje ook... voor mijn gevoel heb ik echt op de ene laatste dag pas mijn verhoor gehad. Dus dat was wel een moment waarbij ik voor de eerste keer zeg maar daarover praatte. En dat was een dag nadat ik mijn videoboodschap kreeg van thuis. Dat was denk ik vooral mijn breekpunt. Als ik dat goed zeg, ja. Dat was gewoon na 2 hele zware dagen... kwam Erik met een soort praatje dat ze zeiden van... dat hij zei van, wij hebben altijd een binnenwereld en een buitenwereld. En de binnenwereld moeten wij heel vaak aan de kant zetten om ons te focussen op de missie die we hebben in de buitenwereld. Maar omdat het ook heel belangrijk is dat je in je rustmomenten wel teruggaat naar die binnenwereld, krijg je nu zo'n momentje. En ik voelde al aan alles van, oké, ik kan niet meer. Zeg maar, de tranen kwamen al. En ik dacht van, oké, ik ga hier gewoon, want hij zei geloof ik, je krijgt nu 4 minuten de tijd om alles te laten gaan. Dus ik dacht, oké, top. Ik begin alvast, dus ik ging al huilend dat hok in. En ik dacht 4 minuten lang even voor mezelf en daarna ga ik weer terug in het programma. En gek genoeg was vanaf het begin, voordat ik meedeed, al mijn grootste angst de videoboodschap. Of volgens mij moest jij zelfs een videoboodschap maken. Een soort afscheidsbrief.
Ja, wij moesten het doen alsof het ons laatste woordje was
dat,
naar thuis.
Dat had ik van tevoren, dat ik dacht van, als dat gebeurt, dat lijkt me echt de hel. Maar gek genoeg vergeet je dat in het programma. Dus ik dacht echt weer, zo goed gelovig als ik ben, blijkbaar, van oké, ik mag nu 4 minuutjes gewoon even lekker huilen, helemaal prima, in mijn eentje. Ja, prima. Ja,
sorry, dat vind ik heel hard. Ja.
Ja.
Je laat je wel elke keer redelijk verrassen.
Zeker, ja. Oh, nou, mooi. Ik denk dat ze dat dus ook expres doen, hoor. Want iedereen brak toen. En ik ga daar zitten en ik loop, het was in ons drooghok, dus ik loop naar binnen en het was al, zeg maar, te netjes opgeruimd dat ik dacht van, hier klopt iets niet. Dus ik zie een stoel, ik ga erop zitten en nog steeds had ik het niet door. Dus ik ga een soort van zo zitten dat ik denk van, oké, fuck. En ik kijk op en ik zie die tv en ik denk, oh mijn god, dit meen je niet. Dus ik zie mijn moeder, mijn zusje en mijn vriendin. Ik heb niet eens met hun kunnen praten, want de verbinding die was niet goed. Dus het liep achter en ik was alleen maar aan het huilen en zij ook. En binnen no time werd het afgekapt en werd het lievelingsnummer van mij en mijn vader afgespeeld. Keihard. Nou, en toen, klaar. Dus dat was mijn... Vanaf dat moment had ik ook echt het gevoel daarna van oké, dit is niet goed. Zeg maar, dit zou wel eens mij nog kunnen nekken. Dit zou er nog wel eens voor kunnen zorgen dat ik het niet ga halen tot het einde. Want toen...
Waarom dan?
Nou, wat je net zegt. Toen kwam er dus opeens zoveel naar boven waarvan ik van tevoren niet had het gedacht dat het nog zou komen. Ik bedoel, ik ben al jarenlang bezig met een soort uitgesteld verwerkingsproces van de dood van mijn vader. En je gaat door allerlei fases heen en op een gegeven moment kom je daaruit. Tenminste, uit die donkere periode waar je het net over hebt. En dan denk je, oké, let's go, de wereld ligt aan mijn voeten. En dan probeer je er niet zoveel meer over na te denken. En toen kwam dat gewoon weer heel erg naar boven. En dan gaan ze het er dus over hebben. En dan doen ze dus zo'n verhoor met je. En dan ga je dus constant in die emotie zitten. Dus dat was wel pittig. Ja.
Understatement.
Understatement. Heel pittig, ja.
En dan heb je dat erop zitten. Hoe kom je daar dan uit? Mentaal gebroken, maar ready om te strijden? Of denk je, ga je dan nog meer bij jezelf twijfelen?
Nee, wat ik zei, ik had het echt moeilijk. Ik was niet ready om te strijden. Nee, ik ging echt weer helemaal in mezelf. Dat ik gewoon dacht van, ik weet gewoon niet hoe ik hier...
Maar hoe fucking trots mag je zijn dat je dat dan, dat je ook dat hebt overwonnen?
Ja.
Maar dat is lijp, hè? Dat is gewoon, ik vind dat je die ton, denk ik al bij mezelf, goed gedaan.
Ja, zeker.
Chapeau.
Ja.
Maar dit is, ja. We hadden hiervoor ook even een gesprekje, voordat we de podcast ingingen, met de bagage die jij mee droeg, voordat je het programma inging. Fysiek niet al te best, maar daar wel heel hard aan gewerkt.
Mm-hmm.
Als ik dat zou zijn, met die bagage en fysiek die achterstand, ik weet niet of ik had meegedaan, man.
Nee.
Ik vind dat echt heel knap. Je hebt er geen reet aan dat ik dat knap vind, maar
nee, nou ja,
ik wil het toch even vermeld hebben. Een soort van, ja, ik vind dat echt...
Ja, thanks.
Heeft het de avontuur bij dat stukje iets goeds bijgedragen? Want kijk, wat jij natuurlijk hebt, is natuurlijk extreem heftig. En ik kan me daar niks bij voorstellen. Maar ik had dan ook een bepaalde mentaal gevecht met mezelf. En ik heb wel ook jarenlang bij verschillende therapieën gelopen. Mensen waarmee ik sprak daarover. Maar ik denk wat Special Forces voor mij daarin heeft kunnen betekenen, dat had een therapeut of een psycholoog niet kunnen doen. Heeft dat in die zin ook daar een groot hulp in de hand bij kunnen bieden?
Ja, vind ik moeilijk. Het heeft me in ieder geval laten zien dat ik dus toch nog niet alles heb verwerkt wat ik dacht. Dat is het voornamelijk. Maar ik weet niet of ik precies dat stukje, zeg maar alles met mijn vader en zo, of ik daar nou iets aan heb gehad door het meedoen aan dit programma. Nee, ik vind het moeilijk.
Ik snap natuurlijk dat iets daar niet meteen dan over is natuurlijk. Dat is iets wat je nog misschien heel lang met je, ja, uiteraard met je meedragen, maar ook lang in het verwerkingsproces. Maar ik dacht, misschien kan het wel...
De kast wat meer opgeruimd
is?
Ja, misschien. Ja. Ik denk sowieso dat met dit soort dingen het hele idee van het verwerken is gewoon doen. Ja. Dus gewoon keihard er doorheen gaan en het gewoon in de ogen aankijken. En gewoon wat er ook komt, of dat nou woede, verdriet, wat het ook is, dat gewoon aangaan. Nou, en dat, als je het zo wil zien, heb ik natuurlijk wel inderdaad dus onbewust, denk ik. Want ik heb echt geen idee. Ik weet niet meer wat ik tegen mezelf heb gezegd. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Maar op het moment dat ik na die videoboodschap was alles gewoon kapot van binnen. Ik dacht gewoon, ik kan niet meer.
Ja.
En gek genoeg ben ik er dus uitgekomen en heb ik het bijna tot het einde gehaald. Gaan we het vast zo meteen nog over hebben. Dus ja, er is wel iets gebeurd daar. Zeker. Ja.
Ja, mooi.
Maar ik weet niet precies wat het dan is.
Nee, maar dat, soms kan je dat ook niet echt omschrijven, toch? Dat zijn gewoon gevoelens.
Nee, klopt. Ja.
Ja, mooi man.
Hey, hoe... we hebben het donker. We hebben ook het licht. Dat is wel fijn, weet je wel? Want het licht moet ook soms aan. Dat is fijn.
Zeker.
Hoe vier jij het licht? Hoe, als je er zo uitkomt, is dat dan dat je, noem maar een voorbeeld, ga je dan daarna knijterhard feesten en eet jij 5 Snickers, drink je 3 AA'tjes, bel je al je vrienden, zeg je, hé jongens, we geven een feestje in de Jimmy en de eerste 5 flessen Grey Goose zijn voor mij.
Ja, dat is een goeie. Meteen toen ik eruit was, heb ik samen met, was zeg maar, dus ik ging, toen ik eruit kwam, was het volgens mij, ik denk, 4 uur in de nacht. En toen kwam ik in het hotel en een paar uur later kwam Ayoub en een paar uur later kwam Demi. En ik kan me nog herinneren dat wij niks anders hebben gedaan dan achter elkaar pizza's eten. Ja, ze hadden allemaal taartjes. Ja. Ik heb 4 cola's gedronken in 10 minuten. En elke keer als ik overkwam, zeiden ze nog 4 cola, nog taartjes, pizza's, dat soort dingen.
Precies hetzelfde.
Dus dat was echt een lekker soort cravings naar suiker. Niet normaal. Er zat ook geen stop aan. Het maakte niet uit hoeveel ik... Het voelde alsof ik nog steeds te weinig had. Ja, dat is herkenbaar voor jou.
Ja, heel erg herkenbaar.
En toen ik thuis kwam, was ik eigenlijk gewoon helemaal kapot. Dus je zou denken van... ik moet ook wel zeggen, ik kan er nu makkelijker over praten, maar ik voelde me echt heel kut toen ik thuis kwam. Omdat ik had 1 doel en dat was het tot het einde halen. En ik heb het niet tot het echte einde gehaald. Dus ik ben best wel een beetje in een donker... donker dal overdreven, maar ik heb me best wel een paar weken gewoon rot gevoeld en heel veel moeite gehad met dus op een, naar het licht kunnen kijken, zeg maar, van het meedoen en de dingen die ik heb overwonnen. Dus dat kwam allemaal een beetje later eigenlijk. Ja, dat ik dacht van, nou ja, ik was heel serieus met trainen en dus ook met mijn voeding. Dus dat was gewoon vooral mijn grootste cadeautje, dat ik lekker alles kon eten en drinken en dat soort dingen. Maar ik heb niet echt gefeest, nee. Nee.
Marlijn, jij hebt ons net van alles verteld.
Ja.
Ja.
Als je daar nou eens op terugkijkt, dan maakt het echt geen reet uit dat je het niet tot het einde hebt gehaald.
Nee.
Want 1, dat was niet jouw eigen beslissing.
Klopt.
Dus daar kan je niets aan doen. Daar kan je nog heel lang over nadenken. Maar het was niet jouw eigen beslissing.
Ja, maar dat... Ik vind het moeilijk om te geloven dat ik er niks aan kon doen.
Ja, maar
terwijl ik tegelijkertijd ook geloof dat alles gebeurt met de reden. Maar nogmaals, ik hoor helemaal wat je zegt en ik weet waar je naartoe wil. En ik kijk er nu dus ook heel anders naar.
Gelukkig.
Maar met je vraag van wat toen dat lichtmoment was, dat duurde echt wel even.
Als
voordat
het nu
ik daar...
gelukkig maar anders is. Want
zeker.
Je moet echt heel trots op jezelf zijn, man.
Zeker, nee, dat is ook zo. Ja.
Het is fantastisch, alleen wat je ons net al hebt verteld, hoeveel angsten en mentale dingen, maar ook fysieke aspecten jij hebt overwonnen, is uniek.
Zeker.
En dat in een kleine week, hè?
Ja,
dat doen mensen doen daar jaren over.
Nee, dat is waar. Ja.
Dus dat is heel fijn. En ik denk dat je de beste... Ik vind trots altijd een moeilijk woord. Wat is trots? Maar je mag er... je mag met borst vooruit... mag je daar dat wel laten zien.
Ja.
Opgeven hoofd.
Ja, 100%. Man. Zeker.
Zeker.
Hey, ja. Donnie, we hebben altijd wat,
de
wat
woorden
die wij voorbij zien komen. Waarvan je denkt op social media, ja, ik weet dat ik het voorbij zie komen. Ik lees het vaker, maar ja, mijn gevoel is dit erbij. Het is leuk om iedereen zijn perceptie van een bepaald woord of, ja, of iets wat je hebt meegemaakt om daar iets aan te koppelen. Dus zo'n woord, nou, daar is comfortzone een goede van. Daar gaan we ook zo mee beginnen. We hebben dat een beetje gemixt met wat woorden die, ja, die het seizoen voor jou misschien doen omschrijven.
Oké. Okay.
Dus dat is leuk. Je mag ze lang beantwoorden, kort beantwoorden.
Dus jullie zeggen een woord en ik zeg mijn gevoel daarbij.
Precies.
Okay.
Of misschien een mooi verhaal erbij, want er zitten ook wat namen tussen. Maar laat ik beginnen met het woord staf. Het woord staf. Ja, staf. Nee, staf.
constant dubbel gevoel van pure haat gemengd met heel veel respect.
Ja.
Ja, dat denk ik. Kijk, ik heb op voorhand, ik heb mijn hele leven zoveel moeite gehad met autoriteit. En zeker als ik vond dat het niet geoorloofd was. En ik wist al van dat gaat een uitdaging worden. Maar tegelijkertijd wist ik ook van als je daar heel erg mee bezig gaat zijn, gaan ze daar heel erg op inspelen. Dus ik had wel zoiets van je moet ook gewoon beseffen dat jij doet sowieso mee omdat je wil meedoen. Je weet waar je voor tekent. En zij willen ook weer het beste uit jou halen. Dus het was een heel dubbel gevoel de hele tijd. Dat ik dacht van, oh, die fucking staf. Zoals zo'n Bas die dan zegt, als ik echt helemaal er doorheen zit, zeg van, je doet niks. Dat je echt denkt van, nou ja, jullie gaan volgens mij nog met Ayoub praten. En anders dan ga je het sowieso van hem horen in een interview. Maar ik heb echt met hem gesprek gehad dat we allebei echt zouden van,
Ayoub is wel heel uitgesproken.
Als ik die Bas een keer tegenkom, dan ga ik in ieder geval zeggen dat ik hem een klap wil geven. Of ik het doe, dat weet ik niet. Maar oh, wat hebben we die man gehaat.
Terwijl wij hebben Bas in de podcast gehad. En het is een hele fijne, warme, lieve, begripvolle, knijterharde guy.
Geloof ik meteen. Maar zij nemen natuurlijk ook een soort rol aan. En dat moet ook. Want je moet dat laten zien aan ons. Maar dat, nou goed.
Ja, en je gaat langs de lat van de Special Forces.
Ja.
En dat is,
en dat is iets waar ik, denk ik, niet meer echt over nadacht tijdens dat hele programma.
Nee.
Dus op een gegeven moment dacht ik, oké, ik doe mee aan iets. En dat is ook wat sommige van de andere deelnemers zeiden die ook aan Expeditie Robinson hebben meegedaan. Die ook zeiden van zo, dit is wel echt gewoon de Special Forces training in plaats van het tv-programma.
Ja.
Niks is gescript. De productie doet helemaal niks. Tenminste op de achtergrond, ze lopen er omheen. Maar dit is echt gewoon een keiharde training. Ja. Ja. Dus ik daarom zeg ik haat-liefde relatie. Ja.
Oké, okay, degene die we al een paar keer hebben besproken, comfortzone.
Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarbij voel.
Je bent er vaak uitgestapt in ieder geval daar.
Ja, dus het.
Wat is tegenwoordig voor jou een comfortabele zone? Want je zei ook voor het avontuur, je leven was al vrij comfortabel. Doe je dat, stap je er nu nog wel eens uit?
Ja, dat bedoelde ik meer zeg maar qua gewoon, ik heb een lekker huis, een lekker bed. Ik kan op vakantie, ik kan lekker eten. Dus zeg maar dat soort dingen bedoel ik. Je kan ook zeggen, comfortabel leven is natuurlijk, het gaat ook om hoe je je van binnen voelt. Ja. Maar
zijn er nu meer momenten dat je er bewust uitstapt voor jezelf?
Nou dat probeer ik wel, denk ik. Ja, en dan denk ik wel terug aan dat moment. Of aan dat moment, aan gewoon de hele training. Dat ik denk van, oh ja. Dit is wel. Nou ja, ik weet het niet. Het heeft een andere betekenis gekregen in de zin van dat ik me ook dan vooral probeer in te beelden. Ik heb toevallig net het hele seizoen Band of Brothers gekeken. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Ja.
En toen ging ik weer terugdenken aan Special Forces. Nou, het is natuurlijk totaal niet vergelijkbaar, want dat gaat gewoon over een echte oorlog. Maar toen dacht ik wel van, fuck, comfortzone voor hun is wel echt heel iets anders dan wat het voor mij is. Zeg maar, zij zijn al blij dat ze een douche krijgen. Of die nou warm of koud is, dat maakt niet uit. Maar gewoon een douche. Dat je denkt van, dat is zo normaal voor mij. Dus ik ben wel de kleine dingen misschien wat meer gaan waarderen. Ja.
Mooi, zullen we wat namen doen, Don? Gooi er maar eentje in.
Demi. Als ik zeg Demi.
Demi de Zeeuw.
Demi.
Onze grote held. Hij heeft ons allemaal er doorheen gesleept, denk ik. Ja.
Ja, had je veel aan hem daar?
Zeker, al gaf hij niet heel veel. In de zin van, hij was niet heel open en hij praatte niet heel veel. Maar hij was echt vanaf het begin al met de kleinste dingetjes bezig. Trucjes voor hoe krijg je het snelst je rugzak vol en op de goede manier. En hij had altijd een trucje met zijn schoenen, dat hij een soort van... Bij de splitsing van dat je schoen zo gaat naar zo, zat dan een veter en dan haalde hij die los. Mm-hmm. En dan ging hij daar overheen strikken, zodat je hem op elk moment heel makkelijk aan en uit kon doen. En hij had allemaal van dat soort trucjes waar ik helaas pas aan het einde achterkwam. Want zijn bed was helemaal in de andere, aan de andere kant van waar ik sliep. Mm-hmm. Maar ik hoorde van andere deelnemers dat die er echt superveel aan hadden. Ja, en richting het einde heb ik me wel een beetje aan hem vastgehouden. Dat ik dacht van, we zitten goed, zeg maar, met Demi. Die sleept ons er wel doorheen.
En het onderdeel dat jullie met elkaar op de vuist moesten?
Ah, je bedoelt aan het einde?
Ja. Ja.
Wat daar mijn gevoel bij is?
Ja.
Ik heb niet eens het gevoel dat hij iets heeft gedaan. Ik heb het gevoel alsof...
Er moet een rematch komen.
Ja. Ik heb het gevoel... Nee, zo bedoel ik het niet. Nee, ik bedoel meer in de zin van... Ik heb het gevoel dat... het gevoel, dat weet ik ook zeker... Dat een test was voor mij.
Ja.
Om de laatste... Eigenlijk voor mij de laatste kans om te laten zien dat ik op gevechtsbereidheid meer kon geven dan dat ik deed. Daarom zeg ik, ik heb het gevoel dat hij helemaal niks heeft gedaan. Omdat hij ik weet dat niet, ik moet dat eigenlijk nog even checken bij hem. Voor mijn gevoel heeft de staf gewoon tegen hem gezegd van luister, dit is Merlijn gaat zometeen op jou inslaan en je hoeft niks terug te doen. Want volgens mij komt er toch niks uit. En dat is ook hoe het eindigde. Want ik had zoiets van, het was de laatste nacht en ik had vanaf het begin al het gevoel van, ook kijkend naar de andere seizoenen, als je die laatste 24 uur haalt, dan haal je het. Want dat is elke keer gebeurd. Dus vanaf het moment dat wij die laatste 24 uur ingingen, dacht ik, oké, elke opdracht die nu komt, het maakt niet uit hoe ik het doe, als ik het maar doe. En dat was dus het moment met Demi dat ik dacht, oh, daar gaan we weer. Dat fucking vechten. Het is niks voor mij. Ik hou er niet van. En het zal wel, ik ga gewoon een beetje 3 minuten lang zo op hem inslaan.
Had je dat nu anders gedaan?
Nou, ik zou heel graag willen zeggen ja. En dat denk ik ook echt. Maar het heeft ook vooral te maken met eigenlijk al vanaf het begin dat ik er niet lekker in zat. Dus ik ging er al niet lekker in. Daardoor was ik al wat moer, wat geïrriteerder. En was ik gewoon heel erg bezig met vooral, oké, maar niet uit wat je voelt, ga er gewoon doorheen. Maar ik heb nooit het moment gedacht dat ik dacht van, oké, ik moet nu alles laten zien om mezelf te bewijzen of zo. De allereerste keer dat we moesten een vechtopdracht moesten doen, moest ik tegen Maria. Ik weet niet of ze dat als test hadden gedaan of niet. Want ja, het was in ieder geval heel kut. Want dan kom je er ook al niet lekker in. Ik bedoel, eerst moesten we worstelen. Nou ja, toen dacht ik nog, oké, ik heb een slim trucje bedacht hoe ik van haar kan winnen zonder dat ik er pijn hoef te doen. Of tenminste zo min mogelijk, want ze is een stuk langer dan ik. Dus ik dacht, als ik gewoon op haar inrek ren en ik geef haar een soort... Hoe zeg je dat? Body tackle, zoals in American football. En ik smijt er dan gewoon op de grond. Dan kan ze niks terug doen. Dus dat deed ik 3 keer. Toen dacht ik, nou top, daar ben ik nog goed onderuit gekomen. En toen moesten we gaan sparren. En daar deed ik al niks.
Ja, dat
ik dacht gewoon,
gezien.
Ja, weet
dat
je, het
gezien.
Zal wel. Ja. Whatever. Nou, toen daarna als een soort straf, want Harry had het ook. Die moest tegen Edith. Als een soort straf, omdat Harry nog minder deed dan ik, geloof ik. Of ik weet niet wat daar het idee achter was. Moest hij dan in een hele outfit met allemaal bescherming. Mocht hij niks doen, stond hij stil. Dan moest ik zo hard mogelijk op hem inrammen tot 3-4 keer toe. En ik dacht gewoon bij al die dingen van, het zal allemaal wel. Ik doe het gewoon en daarna hoeft het niet meer. Weet je wel? Ik heb nooit het gevoel gehad van, ik moet mezelf bewijzen. Want dat is wat een echte special force operator ook moet doen.
Geweld is niets voor jou.
Nee, maar tegelijkertijd denk ik wel van, het is natuurlijk heel anders, want je realiseert je ook dat je in een programma zit. En je hebt zoiets van,
en wederom,
het zal wel.
En wederom langs die Special Forces meetlat.
Daar ben je niet meer mee bezig op dat moment.
Nee, dat klopt. Maar, zij denken alleen maar, ja, maar geweld hoort bij onze
zeker.
Dagelijkse dingen. Mm. En ja, het maakt niet uit wie er voor je staat. Je moet je troepen beschermen, elkaar beschermen. Dus er moet gewoon zo hard mogelijk gevochten worden.
Ja, nou, en dat is waarvan jij net zei van, je moet super trots zijn, want je bent eruit gehaald en daar heb je niks aan kunnen veranderen. Dat is een pijnpuntje wat bij mij wel blijft. Dat ik denk, ik heb daar gewoon niet eens 70% gegeven. Dus aan de andere kant hebben ze ook gewoon dwars door me heen gekeken en hebben ze de juiste keuze gemaakt vanuit hun expertise, zeg maar. Maar ik vind het wel jammer dat ik daar niet alles heb gegeven, omdat ik zoiets had van, ik was daar gewoon niet mee bezig op dat moment.
Hmm. Ja. Er nog geen, Jay?
Ja, vanuit hier wil ik wel eens weten, busy. Want jullie hebben allebei een soort van, de ton was voor jullie een angst. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Dat hij er dan niet voor kiest?
ja, jammer. Zonde vooral ook. Ik bedoel, ik heb hem zelf niet erover gesproken, maar wat ik heb gehoord is dat hij echt niet eens getwijfeld heeft. Dus dat hij erin werd gezet en dat hij zei van, ik ga dit niet doen, ik wil er nu uit. Ja, ik vind het jammer, omdat ik denk, je krijgt deze kans maar één keer. En het is juist zo, nou ja, wat ik net allemaal aan jullie vertel, het is zo waardevol om juist door die dingen heen te gaan.
En hij leek heel sterk.
Hij leek heel sterk, zeker. Maar dat laat ook weer zien dat sterk dus ook niet alles is. Nee. Als in, hij heeft zich echt fucking goed voorbereid, ook fysiek. Maar ja, zo zie je maar dat het dus niet alleen fysiek is. Ja, dus ja, jammer is denk ik mijn eerste gevoel wat ik denk. Ja.
En dan de laatste, denk ik, Don, die mag jij doen. Die staat ook aan de linkerkant als laatste.
Dankbaarheid.
Dankbaarheid, ja.
Waar ben je het meest dankbaar voor in je leven?
In mijn leven? Zo.
Ja, we kunnen hem heel breed pakken.
Ja, dat ik zo'n fijne omgeving heb met familie. Ja, mijn moeder die er altijd voor me is geweest. Mijn zusje. De rest van mijn familie. Ik heb gewoon een ontzettend warm gevoel altijd gehad. En dat heb ik nog steeds. En daardoor heb ik altijd een soort hele goede basis waar ik op kan terugvallen. Dus dat is denk ik wel mijn grootste dankbaarheid. En verder gewoon het leven wat ik heb. En wat jullie ook hebben. Gewoon.
Sta je na zo'n videoboodschap daar dan ook nog meer bij stil?
Ja, zeker. Ja. Ja. Maar wat ik, ja, maar niet op een goede manier, wat ik zeg. Je hebt wel eens dat ik bij andere seizoenen ook dan zag dat mensen dachten van, dit heeft me echt kracht gegeven, dat ik denk, ik doe het voor hun. Ik was echt kapot, gewoon.
Ja.
Ik was echt kapot. Ik dacht alleen maar, waarom? Fuck jullie, dacht ik. Gewoon tegen die productie en die staf, of weet ik veel wie dit allemaal verzint. Ik dacht echt gewoon, dit heeft mij, nou wat ik zeg, ik was echt bang dat het mijn einde zou zijn, zeg maar. Ja. Dat het gewoon niet meer zou volhouden.
Goed, maar dat was het niet. Ja. Dus dat was het allermooiste.
Ja. Ja.
Hey, praktische tips. er zijn natuurlijk veel dingen die je nu hebt geleerd. Maar ook wat ik heel, heel leuk vind, is dat als op het moment dat je hoort dat je mee mag doen aan een Special Forces, mm-hmm. of je nou ongetraind bent, mentaal dingen niet voor elkaar hebt, het maakt niet uit wie je bent. Op het moment dat je dat hoort, kan je ineens 180 graden compleet je leven omgooien.
Ja.
Ineens, uit het niets. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen dat heeft, hoor, die eraan mee mag doen. Maar dat is wel ook een bepaalde mindset.
Ja.
Heb je tips die jij op het moment dat je het hoorde, heb je heel veel aan moeten passen?
Ja, klopt.
Heb je tips voor mensen die dit niet horen, maar wel denken, ik wil me aanpassen. Ik wil me beter voelen. Ik wil trainen. Jij hebt dat nu meegemaakt. Had natuurlijk een stok achter de deur. Maar mm-hmm. het is wel lekker als mensen van jou horen van, nou, als je dit doet, dan zou het wel eens direct een stuk beter gaan. Want ik hoorde jou bijvoorbeeld ook zeggen, ik heb een vriend gebeld, die heeft me geholpen. Nou, iedereen heeft een vriend,
ja.
die wel wat van sporten weet.
Zeker.
Het zou een tip kunnen zijn, bel een vriend.
Als je niet weet wat je moet doen, is dat misschien een goed uitgangspunt. Ja, ja. Zeker. Maar jeetje, tips. Poeh. Zo, dat vind ik moeilijk.
Om hulp vragen.
Ja, om hulp vragen en misschien ook doelen stellen. Dus binnen hetgeen wat je gaat doen. Dus wat ik nu bijvoorbeeld heb meegenomen hiervan is dat ik denk, dit heeft mij zoveel gebracht. En niet alleen het meedoen, maar ook de weg ernaartoe. Dat ik denk, daar zit ook een heel waardevol gedeelte. Dus de hele weg ernaartoe, alles wat je hebt moeten opgeven om uiteindelijk zover te komen dat je überhaupt je goed genoeg voelt om mee te doen. Dus ik heb nu voor mezelf dat ik denk, ik wil ook nieuwe doelen voor mezelf stellen. Het lijkt me bijvoorbeeld super tof om een keer een marathon te lopen of High Rocks te doen. En dat had ik allemaal nooit kunnen bedenken hiervoor. En ik denk dat dat ook een goede is, want als ik heb bijvoorbeeld heel veel problemen gehad met blowen, roken, ermee stoppen, weer opnieuw doorgaan. En op een gegeven moment komt er gewoon een moment dat je bedenkt van hoe het ook anders kan zijn. En als je daar heel erg op gaat focussen en denkt van, ik wil naar een bepaald punt toe, dat je gewoon heel erg daarop richt en dat je dan dat het de rest een soort van automatisch gaat bijna. Ja, dat klinkt misschien raar voor mensen die niet dezelfde mindset hebben, maar
die mindset heb je ook moeten creëren.
Ja, die heb ik ook moeten creëren. Ja, precies. En die, ja, dat is dus gewoon door dingen te doen en de dingen waar je bang voor bent of de dingen waar je tegenaan loopt, gewoon keihard ingaan, gewoon volledig jezelf blootgeven en het gewoon doen. En dan komen er allemaal dingen waarvan je van tevoren niet wist dat ze zouden komen, denk ik. Ja.
Mooi. Goeie tip.
Ik vind dat het allerbeste, want je bent iemand die je ook aangeeft van, nou, in het begin zat ik bijna op nul. Mm-hmm. En nu heb ik echt wel een switch gemaakt.
Zeker.
Dus voor iedereen die dat luistert. En er zijn een hoop mensen die switch... Daarom luisteren ze waarschijnlijk ook naar deze podcast. Omdat ze dagelijks met dit soort dingen bezig zijn.
Ja.
Is het gewoon... eerst, je hebt altijd hulp. Er zijn altijd vrienden die jou zouden kunnen helpen. Of familieleden die er net iets meer verstand van hebben dan jij. Zorg dat je het gewoon gaat doen. Doelen stellen. Die kunnen heel makkelijk zijn of heel moeilijk. Die pas je steeds weer aan.
Ja.
Dan haal je er een paar. Ga je je beter voelen. En dan is het gewoon vanaf daar head-on, face first, erin klappen, je er volledig aan overgeven.
Ja.
En dan is maar even kijken hoe je eruit komt. Maar de kans is groot dat je er beter uitkomt.
Zeker. En wat ik er nog aan toe wil voegen is stap uit je comfortzone. Dus blijf niet hangen in hetgeen. Ik heb een hele lange tijd gehad dat ik alleen maar zat te blowen, zat te gamen. En al mijn hele YouTube-algoritme ging helemaal nergens over. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, als ik nou gewoon een keer een filmpje van David Goggins ga kijken. Of ik ga een keer een... Nou, ik heb de laatste tijd toevallig ook wel eens naar jouw dingen te kijken. Dat je bij ondernemers langs gaat, want ik ben zelf aan het ondernemen. En ik heb het gevoel dat als je je juist heel erg daarop gaat richten en daarnaar kijkt, heb ik nu een heel ander YouTube-algoritme. Dus elke keer als ik op de bank zit en ik denk, ik ga even relaxen, ben ik eigenlijk toch ook weer bezig met mezelf trainen op een bepaalde manier. Omdat ik dus alleen maar kijk naar mensen die mij inspireren of mensen die mij dingen leren. Dus dat is denk ik ook nog een tip die ik zou willen geven. Van blijf niet hangen in... de vriendengroep, de omgeving waar je in zit. Als dat de omgeving is waarin je niet lekker in je vel zit. Stap daaruit, hoe moeilijk het ook is.
Ja, een goede vriendengroep zegt ook tegen jou dat je misschien eens even wat aan jezelf moet gaan doen.
Precies. En probeer dan ook naar ze te luisteren in plaats van te denken, ik weet het allemaal wel beter. Als je tenminste een goede vriendengroep hebt, hebben ze het beste met je voor. Ja.
Goed, jij hebt een
fysiek object. Ik zie hem onder de tafel hier liggen. Pak hem er maar even bij.
Vet, die spaarde ik vroeger. Even voor de mensen die aan het luisteren zijn, dit is een...
amethyst.
Een amethyst.
Ja.
Dat klinkt als een rare ziekte, maar het is een steen.
Het is een steen. Een mooie glimmende steen.
Paars. Inhoudelijk, qua wat het allemaal is, kan ik je echt helemaal niks vertellen. Maar daar gaat het ook niet om.
Nee.
Het gaat ook niet om deze steen. Ik heb deze een jaar geleden gekocht op Ibiza, op de hippiemarkt. Maar waarom ik deze heb meegenomen is omdat het me doet denken aan, aan de amethyst. Mijn ouders hadden vroeger in hun slaapkamer een, ik denk wel, 2 meter hoge amethyst staan. Ze hadden hun slaapkamer was helemaal wit, witte vloeren, dus alles was wit. En dan stond er een mega amethyst in het midden van hun slaapkamer. Wat me dus heel erg doet denken aan mijn kindertijd. Dus dat is eigenlijk een hele leuke herinnering, want ik heb een hele leuke jeugd gehad. En toen mijn vader overleed, vroeg mijn moeder aan mij en mijn zusje, Vlinder, of we wilden dat mijn vader begraven werd of gecremeerd. Nou, we besloten dat hij begraven wilde worden. Dat we wilden dat hij begraven ging worden. En ik zei meteen, ik wil dat die amethyst op zijn graf komt. Dus dit is... de grafsteen ook geworden van mijn vader. Hmm. Dus jullie vroegen van neem een voorwerp mee waarbij je een verdrietige of een blije emotie hebt. Dus ik dacht, nou ja, toevallig heb ik deze nu. En dat staat eigenlijk voor beide. Voor een hele mooie kindertijd en dus een hele heftige...
Mag ik hem
zeker,
pakken?
Ja, tuurlijk. Ja, dit is dus niet de steen.
Nee, maar dit is zo'n de paarse steen. Dat
ja,
als je denkt
paarse
aan
steen. Ja.
De stenen die ze eruit hakken. Deze zie je best wel wat vaker voorbij komen. Ik spaarde ze vroeger ook. En hoe groter, hoe mooier.
Precies, ja, zeker.
Het glinstert. En
ja,
ik vind dit, ja.
Ja, en los van dat ik het dus echt een hele nare plek vind waar ik nooit kom. De begraafplaats waar mijn vader ligt. Ziet het er altijd echt prachtig uit. Als de zon er dan op schijnt. Het is een soort glinstering. En het is dus helemaal niet traditioneel in de zin van zo'n saaie, grijze, treurige grafsteen.
Diamanteffect.
Precies, ja. Dus ik dacht, dit is een leuke... Leuk om mee te nemen.
Mooi man.
Goed. Ik wil, ik kan niet laten. Ik wil toch vragen. Waarom ga je nooit naar het graf?
Dus misschien even was vroeger
een andere vraag dan we...
Maar niet uit. Okay. Eerst had ik mezelf altijd aangepraat dat ik het gewoon niet nodig vond. Mm-hmm. Later kwam ik erachter dat er gewoon veel te veel onverwerkt verdriet zat. En dat ik gewoon doodsbang was om er naartoe te gaan. En toen ik mijn boek schreef en mijn documentaire maakte, ben ik er vaker naartoe gegaan, ook om wat dingen af te sluiten. En toen heb ik wel echt zoiets gehad van, het is een supermooie plek. En het is ook heel fijn dat het er is voor de rest van mijn familie. Maar voor mijzelf is het niet meer herinnering, zowel positief als negatief, aan mijn vader als een gewone dag. Zeg maar, ik kan op ieder moment van de dag met een bepaalde gedachte terugdenken aan mijn vader. Dus waarom zou ik daar dan naartoe gaan, zeg maar? Maar het is ook, want ik hoor het me nu mezelf alweer zeggen, dat ik denk, het is toch ook weer dat ik denk, als ik daar nu heen ga, zeker nu net na Special Forces, dat ik denk, er gaat weer zoveel naar boven komen, daar heb je dan toch geen zin in. En ik ben nu ook alweer ruim 2 jaar bezig met het uitstellen.
Ga er langs.
Precies, ja. Dus ja, ik denk, dan moet ik eigenlijk toch een ander antwoord geven. Het is denk ik toch lastig om erheen te gaan. Maar tegelijkertijd zegt het me ook niet heel veel meer dan het is niet dat ik dan daar zit en denk van, zo, hier ligt hij dan, zeg maar.
Nee, maar misschien kom je er nu juist achter als je erheen gaat, dat het je een heel ander gevoel gaat geven.
Zeker.
Dat je oké bent met het feit dat je altijd aan je pa denkt.
Ja.
En dat dat gewoon een plek is waar die ligt en prima.
Ja,
blijft, ga je dat misschien niet ervaren.
Nee, dat heb ik dus ook wel ervaren toen ik er wel naartoe ging.
Ja.
Een tijdje geleden, maar dat is dus ook alweer inmiddels 2 jaar geleden. Ja.
Voor degene die tot het einde hebben geluisterd, we hebben altijd een codewoord. Toch, Don?
Ja, we vragen om een codewoord. Dat mag gewoon een willekeurig woord zijn. En dan kunnen de mensen die dat woord nu horen, het bij ons in de DM sturen of bij jou in de DM sturen. En dan weten we dat ze tot het einde hebben gekeken. Dus als jij van ons een woord hebt en het mag gewoon iets zijn wat nu in je opkomt.
Amethyst.
Amethyst.
Ja, voor iedereen die deze steen toch al aan het googelen was. Je weet nu ook hoe je het schrijft. Gooi het in onze DM. En dan is het leuk als wij eventueel reageren. Dan weet je dat ze hebben geluisterd. Het is altijd leuk om met die mensen een soort van even een kleine conversatie te hebben of een like te geven dat je weet dat je het hebt gezien.
Ja,
en zo leuk. Heb je voor elkaar wederzijds respect en toch ook een connectie.
Nice.
Voor iedereen die aan het luisteren is, dit is het einde van de podcast, maar ik vind het nog wel heel leuk om toch nog even een bladzijde uit jouw boekje te pakken. Ik vind dat bijzonder.
Oké.
En dat jij nog heel even afsluit als een soort van, ja, ons meeneemt met een anekdote uit het boekje van Special Forces. En dan stoppen we daarna de podcast. En voor iedereen die aan het luisteren is, probeer ons wel even 5 sterren te geven. Dank je wel daarvoor. En dan stoppen we gewoon de podcast en is dat het einde.
Vind ik wel een mooi einde, inderdaad.
Oké. Okay. Even kijken, dan ga ik denk ik de pittigste dag doen. Dag 4. Waarbij het begon met dat we urenlang hebben gelopen door de woestijn. Toen moesten we een opdracht doen waarbij we sprongen over een rots. Wat ik eigenlijk niet zo eng vond, maar sommige mensen uit de groep wel. Dus dat was leuk voor de teambuilding. Toen moesten we weer die berg aflopen, heel ver naar de 4-tonner, terug naar basecamp. En toen gebeurde eigenlijk iets heel bijzonders. We werden namelijk opgehaald door een helikopter. Dat gebeurde ook in de eerste aflevering. Maar dit was wel anders, want we hadden al zo'n gevoel van volgens mij gaat er iets komen met water. En ik had al vanaf het begin dat ik hoorde we gaan naar Marokko, dacht ik, oh please, laat ons in een helikopter en laat ons daar eruit springen. En dat gebeurde. We werden gedropt in het water met onze rugzak en al. Toen hebben we moeten zwemmen eruit. En toen kwam eigenlijk wat ik net vertelde, een soort van de load carry, de zwaarste opdracht van denk wel de hele week. Waarbij we dus met alle bepakking en al die jerrycans urenlang hebben moeten lopen. En nou ja, wat ik net zeg, dat was denk ik de meest bijzondere dag voor mij, waarbij ik door zoveel dingen heen ben gegaan. Dus dat is denk ik ook de dag die me voor altijd het meest bijblijft. Waarbij ik ook kan zeggen, zoals jij net mooi zei, dat ik toch wel trots ben op wat ik toen heb gedaan.
Merlijn, dankjewel.
Dankjewel, man.
Jullie ook bedankt.